En zo mogen duidelijk zijn dat de openbaring van dat aangekondigde koninkrijk nog wel even op zich zou laten wachten. Minstens 2000 ellen of wat voor maten je daarvoor maar moet opgeven. Ontleent natuurlijk nog steeds aan Joshua hoofdstuk 3. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we deze dingen dus vermeld. Ik heb u het voorbeeld gegeven van de gelijkenis van de ponden. Dat is niet toevallig, omdat dat rechtstreeks samenhangt met wat wij traditioneel aanduiden als de intocht in Jeruzalem, waarvan ik altijd ogenblikkelijk roep dat het dat niet was. Het was een treurige binnenkomst in Jeruzalem nadat men geweend had over de stad en het feest geëindigd was in een anticlimax en de Heer uitdrukkelijk verwezen heeft naar deze uw dag, ook nog in deze uw dag nu. En ik heb u gezegd, dat was dezelfde datum als die van de doortocht door de Jordaan in de tijd, de tiende van de eerste maand. Er was nog wel wat een paar dingen meer die op de tiende van de eerste maand trouwens plaatsvonden of zouden hebben moeten plaatsgevonden geworden. Of hoe je dat maar zegt in het Duits, niet waar. Zoals bijvoorbeeld het in huis nemen van het paaslam. En toen kwam daar het paaslam, om zo te zeggen, voor de poort van Jeruzalem, maar men wilde hem niet. En in plaats van dat daar een koninkrijk zou geopenbaard worden, bij wijze van spreken, wordt aangekondigd dat dat niet het geval zal zijn en dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dan hebben wij de oeverloze discussie aan te danken over de vraag of dat koninkrijk nou aangebroken is, zo ja en waarom niet. Maar daar begin ik nou niet weer over, want dat weten we nou zo langzamerhand wel. Dat is de discussie in het christendom. Hoe ver strekt dat? Hoe uitwendig is dat koninkrijk? Hoe inwendig is dat koninkrijk? Maar alleen al de discussie daarover is in de praktijk, daarom doe ik er nooit aan mee, het is in de praktijk de ontkenning dat er ooit zo'n koninkrijk hier op aarde letterlijk zou komen. Maar ik blijf volhouden, je leest het Oude Testament, je leest aankondiging van allerlei oordelen, niet alleen over Israël, hoewel die in de eerste plaats, maar ook in het bijzonder over allerlei volkeren, meestal de wat aan Israël verwante volkeren, dan wel omliggende volkeren. Maar dat zijn allemaal dingen die nog nooit gebeurd zijn. Er staat dus nog het een en ander op de agenda. En de vaste redenering is deze, waar de profetieën vanouds letterlijk vervuld werden, en voor zover ze letterlijk vervuld werden, zullen zij dus in de toekomst net zo goed letterlijk vervuld worden. Als het eerste deel van de profetie in het verleden letterlijk vervuld is, zal het ook in de toekomst letterlijk vervuld worden. En als de Heer zegt, ik zal zorgen dat er altijd iemand is op de troon van David, uit het huis en geslacht van David, heersend over Israël, dan is dat niet ergens zomaar afgebroken of zo, of moet je dat ineens onderweg anders lezen of interpreteren. Ik kan me voorstellen dat je zegt dat je dat niet letterlijk moet nemen, maar de Heer zelf nam het letterlijk en zei tegen Jerobeam, ik zal je koning maken over Israël, maar je krijgt maar 10 stammen. Want ja, ik heb beloften gedaan aan David, aan het huis van David. Dus David gaat opgevolgd worden door Rehabeam. En is al eerst, nou ja, dan in ieder geval over zijn eigen stam, over Juda. En ik zal hem nog 1 stam erbij geven, omdat mijn eigen huis nou eenmaal, de tempel, des Heren, nou eenmaal staat in het gebied van Benjamin. En omdat Jeruzalem, waar de troon van David zou staan, Juda is dat dus, stond in het gebied van Benjamin, want ieder die zijn Bijbel leest, leest dat Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Nee, niet voor de helft, dat hebben de Joden ervan gemaakt. Voor 100%. En dus zegt de heer Juda, krijgt Benjamin mee, en zo komen wij aan een verdeling van 2 en 10 stammen. Maar de Heer nam het letterlijk en continueerde dat en zei dat ook. Niet één keer, maar meerdere keren. Ook in de daaropvolgende gevallen van dat er een erfgenaam op de troon moest zijn. De Heer zei, ik heb het aan David beloofd. En bovendien zegt hij, het is mijn troon die ik aan David en zijn huis gegeven heb. Het heet de troon des Heren. Zoek het maar op, google het maar op, of wat de troon des Heren. De troon van David, enzovoort. Maar wel hier op aarde. De Heer continueert dat. En voor zover hij een koninkrijk heeft aangekondigd en de scepter van Juda niet zou wijken, en dat ooit de leeuw uit de stam van Juda zou komen en de troon van David hersteld zou worden, zal dat wel degelijk letterlijk gebeuren in de toekomst. Dat is nou jammer voor de kerk die die macht aan zich getrokken had, zichzelf had toegedacht. Maar ja, daar kan ik toch ook niks aan doen. Moeten wij dan niet streven als kerk naar macht en invloed in de wereld? Dan moet ik u zeggen, dat doet iedereen. Moeten wij dat ook al en nu omdat God het wil? Dat moeten wij helemaal niet. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat zal de Heer zelf regelen in de toekomst. En God lacht erom en zegt, ik heb mijn koning gesteld. Ik heb u dat gelezen uit Psalm 2. Ik heb mijn koning gesteld over Sion de berg, mijn heiligheid. Dat gaat gewoon gebeuren. En er staat een datum voor dat dat ook inderdaad geopenbaard zal worden. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. Het zijn allemaal dingen die nog niet gebeurd zijn. Dat weten wij omdat het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en daarmee wordt vastgesteld dat het nog niet gebeurd is. En zelfs voor zover profetieën in het verleden een toepassing kregen, en de Bijbel dat dan ook daadwerkelijk zegt, blijft nog staan dat in het Nieuwe Testament vervolgens gezegd wordt dat het nog niet vervuld is en dat het wacht op een vervulling door de Heer Jezus zelf in de toekomst. In het verlengde daarvan. Ik zal u wat anders vertellen. Profetisch woord, profetie, toekomstvoorzegging is een eigenaardig ding. Heeft een eigen aard. Het veronderstelt eigenlijk, ik hoop dat u mijn gedachtegang volgt, het veronderstelt eigenlijk dat iemand op een of andere wijze boven de vierde dimensie staat, boven de tijd is dat, boven de tijd staat en als het ware naar beneden kijkt, want de vierde dimensie is hoger dan de derde en de tweede en de eerste. En daar vandaan naar beneden kijkt en dan zeg je, dit is wat nu aan de hand is, wat daar loopt, maar dat gaat dan zo verder. En ik zal jullie vertellen wat er daar gaat gebeuren, te bestemde tijd. Maar het is nog tot de tijd, dat duurt nog even, tot de tijd van het einde. Het gezicht is nog tot voor vele dagen, maar ik zal je wat laten zien. Er wordt als het ware over de tijd heen gekeken naar de toekomst. Dat betekent automatisch dat het begrip tijd in de profetieën niet dominant is. Dat wil zeggen, het gaat niet primair om wanneer en om data. Je zou die dingen helemaal niet kennen als er iets van boven de tijd als het ware, los van de tijd, deze dingen op voorhand gezegd en gezien en gezegd kunnen worden. En het gevolg daarvan is, en dat is gewoon een feit, dat de profetieën weinig melden over de volgorde der te verwachten gebeurtenissen. Ik bedoel, te verwachten gebeurtenissen, die worden vermeld. Maar wanneer, vragen wij, want wij hebben geschiedenis geleerd doordat wij jaartallen uit de kop moesten leren, 10 voor Christus of was het 10 na Christus, die er ook niks mee van doen had. Maar toen kwamen de Batavieren in ons land, dat was nog tot daaraan toe, maar daarna kwamen de Friezen, en nou ja, toen had je het gedonder natuurlijk, en de Franken, notabene, die geloof ik dan toch wel weer vrij snel de aftocht geblazen hebben. En de Saxen die zo verstandig waren om over te steken in hoge mate. Waarbij anderen zich hebben teruggetrokken naar het oosten des lands. Van ons land namelijk, dat toen nog niet bestond, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik bedoel, maar wat een gedoe. En je leert er een jaartal bij. Tenminste, dat hebben ze later veranderd. Maar goed. En iedereen weet, iedereen kent 568, 768 tot 814, dat weet je toch wat het was toen? Oké, 40, 45 dan? Oké, ook niet. 1600 dan? Dat weet iedereen. En 14, 18 weet ook iedereen enzovoorts. Wij moeten jaartallen. En wij dachten trouwens ook dat geschiedenis bestond uit jaartallen. Dat blijkt een noodlottig misverstand te zijn. Je hebt er niet veel, ja, je moet ze een beetje kennen, maar je hebt er niet veel aan. Het is ook niet waar het echt om gaat. Niet primair. Begrijp je wel? Maar wij zeggen, je moet toch ergens beginnen. En waarom ook niet? In de tijd dat wij dat leren is de vraag wie je bent. En de vraag is niet eens wie je bent, de vraag is hoeveel jaar ben je? En dan steek je een stelletje vingers op, met moeite. Want je hebt ze nog niet leren beheersen, nietwaar? En daarna, en u weet wel, hoeveel jaar ben je? 5. Wat wil je worden? 6. Ja, oké. Klassiek is deze. Het gaat allemaal om jaar. Hoeveel jaar ben je geworden vandaag? 11 jaar. God, dan ben je na groep 8. Dat kwam vanmorgen wel voorbij, maar toen maar weer. Maar zulke dingen, het gaat allemaal om tellingen en nummers enzovoorts. Die we af moeten werken. Maar in de Bijbel vind je het zo niet. In de Bijbel staat, zie de dagen komen, zegt de Heer, dat ik. Wat een keer doen. Wij willen weten wanneer en in welke volgorde. En dat staat er gewoonlijk niet bij. Het is Petrus die notabene nog moet vaststellen dat de Messias weliswaar lijden zou. En dat de Messias ook verheerlijkt zou worden, omdat beide dingen in het Oude Testament worden aangekondigd. Zij het dan voor een deel erg bedekt. En Petrus stelt dan vast, nou ja, dat is dan eerst het lijden en de heerlijkheid daaraan volgende. Zo verstandig was hij dan wel dat hij begreep dat de heerlijkheid kwam na het lijden. Je moet er niet aan denken dat het andersom is. Eerst de heerlijkheid en dan alsnog, u weet wel, na het zoet, het zuur. Wie zei dat? Paul kende? Nou ja, dat is weer langer geleden. Maar doe maar weer, zoiets. Dus Petrus concludeert, nee, het is eerst het lijden en de heerlijkheid daarna volgens. 1 Petrus 1, vers 11 of daar in de buurt. Heb je dat? Nou ja, dit soort dingen vind je trouwens ook vermeld in de psalmen. Alleen krijg je problemen als je beweert dat die psalmen over de Heer Jezus Christus gaan. Want ja, dat staat er niet bij. Nee, ook in psalm 16 niet, dat door Petrus op de eerste Pinksterdag wordt aangehaald. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk, in de hel niet verlaten, nog uw heilige overleveren om verderving te zien enzovoorts. Maar Petrus haalt het aan en zegt het gaat over Christus, over de Messias. En daar wordt dus aangekondigd dat hij weliswaar de dood in zou gaan, het dodenrijk, maar dat hij er ook weer uit op zou staan. Waarna dus volgt dat het dus onmogelijk was dat de dood hem zou houden, want God had gezegd dat het niet het geval was. Moeilijker is het niet. Maar dit soort dingen. Maar zo duidelijk is het Oude Testament, zo expliciet is het Oude Testament, daar bepaalt ook niet over. Sterker nog, eigenlijk had ik natuurlijk moeten zeggen dat het ook wat moeilijk wordt om expliciet in het Oude Testament te lezen dat de Messias, dan wel degene die de Messias zou worden, eerst zou lijden en sterven. Dat heb je nog maar niet zomaar vermeld. Bovendien, er is nauwelijks nog een theoloog vandaag die zoiets gelooft. Dat in het Oude Testament staat. Ze zeggen hooguit dat het Nieuwe Testament het Oude zo interpreteert. En het toepast op Jezus. Eventueel, maar dat is dan een theologische vondst. In dit geval van Petrus, in andere gevallen van Paulus enzovoorts. Men gelooft daar niet in en het staat er ook niet expliciet. Dat wij dat geloven is natuurlijk omdat het Nieuwe Testament dat zegt en dat beschouwen we ook als het woord van God. En daarnaast stellen we vast dat als je schrift met schrift vergelijkt, zelfs als je je zou beperken tot het Oude Testament, dan kom je toch tot deze conclusies. Het kan niet over wat anders gaan dan over die ene wiens komst vanaf de eerste bladzijde wordt aangekondigd. De Messias, dus. Maar de volgorde der gebeurtenissen wordt moeilijk. Begrijp je me goed? Het gros van het christendom heeft daar geen enkel probleem mee, omdat men zich sowieso met de profetieën, profetisch woord, met de profetieën niet bezighoudt. Men gelooft er domweg niet in en men zegt, wij kunnen daar voor vandaag toch niks mee. Wat moet je daarmee op maandagavond? Daar kun je niks mee. Men is slechts geïnteresseerd in de eigen beleving, men bedoelt de eigen emoties enzovoorts. En die wil men onder controle zien te krijgen, dat gaat niet lukken. Dus laten we het andere dat doen en daar zijn dan weer, daar hebben we een kerk voor of zoiets. Ik ben daar helemaal niet positief over. En wat God doet, ja, daar snappen wij toch niks van. Bovendien kan het ons niet schelen. We hopen dat God wat kan schelen wat wij doen. Eventueel, sommigen ook zelfs dat niet. Enzovoort. Dus die hebben daar helemaal geen probleem mee. En mocht men wel redelijk orthodox zijn en dus geloven in God die zich bezighoudt met de wereld en een plan uitwerkt, dan gelooft men gewoonlijk dat wij vanaf nu en al 2000 jaar minstens onderweg zijn sinds apostolische tijd naar de jongste dag. Nou ja, dat is de jongste dag en dat is één ding. Hoezo volgorde van gebeurtenissen? Welke gebeurtenissen dan? Terugverzameling van Israël, daar gelooft men toch niet in? Grote verdrukking, die is toch al geweest? Dat heb ik u al verteld, hoe men dat wegredeneert. Wat moet je daarmee? Men gelooft het niet. Laat staan dat men iets heeft met volgorde der gebeurtenissen. Wij Gileasten, wij die geloven in iets als een duizendjarig rijk, ondanks dat de term volstrekt onbijbels is, maar wij die geloven in de komende Christusregering, dat is een beter verantwoorde en meer theologische term trouwens, wij die daarin geloven, kennen die gebeurtenissen wel, althans wij vinden ze in de Bijbel vermeld. En naar mijn ervaring, maar zeker denk ik ook naar uw ervaring, in het algemeen weet men de gebeurtenissen die dan in de Bijbel vermeld worden en waarin men wel degelijk zou willen geloven, weet men die gebeurtenissen niet te plaatsen in één chronologisch schema. Ik bedoel te zeggen, men weet de samenhang niet. En in ieder geval ook de volgorde der gebeurtenissen niet. Wat komt er eerst en wat komt er daarna? Enzovoorts. En zelfs ik, en ik ben met het woord van God grootgebracht, heb daar grote moeite mee gehad in het verleden. Ik begreep die schema's ook niet. Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat bepaald? Waar staat het dan in de Bijbel? Enzovoorts. En een van de belangrijkste dingen die ik mij herinner is het moeilijke verhaal van, van het idee dat ooit een keer het Joodse volk tot geloof zal komen, maar dat is als men de Heer zal zien en hem zal aanschouwen die men doorstoken heeft, dat is als de Heer dus komt op de Olijfberg, Zacharia 14 en Zacharia, wat was het, 13, waar dat staat, dat men 12 en 13 is het trouwens, dat men zal zien wie men doorstoken heeft en vragen naar de littekens in zijn handen, Zacharia 13, Oude Testamentje zeker, littekens, dat zijn toch die tekens in uw handen, staat daar allemaal in, jawel, dan vraagt men dan naar, dan begint het duizendjarig rijk. Maar langs de andere kant, op een andere avond in dezelfde conferentie, ik roep maar wat geks hè, of in een ander artikel, dat van 14 dagen later, want het zoeklicht verscheen om de 14 dagen, oorspronkelijk. Dat is om het zoeklicht te eren, zuster, want het was een belangrijk blad, heeft een belangrijke functie gehad in de loop der tijd. Maar nee, dat ben ik serieus, ja. Maar dan staat er weer in dat ooit een keer de 12 stammen Israëls, uitgedrukt in de 144.000 verzegelden van Openbaring 7, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, die zullen Gods zendingsvolk zijn op aarde, enzovoorts. Om de komst van Christus voor te bereiden. En dan dacht ik, Ik wil het best geloven, maar hoe kan je nou de komst van Christus voorbereiden als volk Israël, terwijl het volk Israël pas tot bekering komt als de Christus eerst verschijnt? Hoe kan je nou 144.000 verzegelden dienstknechten onze Heren uitzenden in de dagen van de 70ste week, en men bedoelt in de grote verdrukking, in de 70ste week van Daniël, als het volk zelf pas aan het eind van die 70ste week van Daniël tot bekering komt? Dat klopt iets niet met die volgorde. Hoe zit dat precies dan? Nou, zo heb ik er nog wel een paar. Maar ik zal het niet lastiger maken dan het is. Ik bedoel maar, dit is zo voor de hand liggend. En daarom is het altijd een chaos. En daarom blijft er altijd discussie over. En het makkelijkste, de makkelijkste vluchtroute is dan altijd van, ja, maar het is allemaal al gebeurd, joh. Het is allemaal uit het verleden. Het stamt uit de dagen van de christenvervolgingen. En eventueel van de kerkhervorming, als het helemaal moet, dan krijg je de zogeheten historische school. Dat vertel ik u later nog wel even een keer. De zogenaamde historische school, die probeert alles wat men uit het profetisch woord niet begrijpt, om dat alsnog te verklaren naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden. En ik lieg niet als ik zeg dat men kans ziet om bepaalde profetieën zodanig uit te leggen dat ze betrekking hebben op de ondergang van de Titanic. Om maar eens wat te noemen. Nee, serieus, dat is waar. Zo in het wilde weg. Dramatisch. Als er ergens in de wereld wat fout gaat, dan zeggen we, kijk, maar het stond hier al in de Bijbel. He? En over de uitvinding van de auto's leerden wij, want wij evangelisten werden altijd lastiggevallen met wilde verhalen. Dan leerden wij dat er staat in Amos 1, geloof ik, als ik me goed herinner, iets over de wagens razen door de straten enzovoorts. En dat zou dan slaan op de T-Fort of de, wat het maar was. Maar ja, auto's, de Bijbel weet dat allemaal al enzovoorts. Later bekijk je die profetieën goed en dan zie je dat het daar helemaal niet over gaat. Maar toen maar weer. Het is allemaal in het wilde weg, men weet het niet. Maar ik moet u zeggen dat langs dezelfde bron, ik zal het nog een keer zeggen, inclusief het zoeklicht, dat volgens diezelfde bron wel degelijk traditioneel altijd gezegd is, al heel lang, dat wij twee schriftgedeelden hebben die wij... Nou ja, we hebben geen andere. Die twee schriftgedeelten hebben wij nodig om te komen tot een chronologisch, een tijdrekenkundig schema. Om te kunnen komen tot de vaststelling van de volgorde der gebeurtenissen zoals in de profetieën aangekondigd. Er zijn maar twee schriftgedeelten. En dat die samenhangen met elkaar, dat ze aan elkaar gelinkt zijn, dat zal duidelijk zijn. En die geven het... een basisschema van volgorde van belangrijkste gebeurtenissen, waarna volgt dat alle andere gebeurtenissen, om zo te zeggen, die dan misschien verhoudingsgewijs van minder belang zijn of zo, of die minder context hebben in de Bijbel, die moeten in dat schema, maar die kunnen ook in dat schema geplaatst worden. Sommigen niet al te nauwkeurig, maar daarvan moet ik meteen bij zeggen dat die nauwkeurigheid ook, die grote nauwkeurigheid daar dan ook geen enkel doel dient. Heb je dat tot zover? Zodat de volgende vraag is, welke twee schriftgedeelten zijn dat dan? En u begrijpt dat er natuurlijk één is in het Oude Testament en één in het Nieuwe Testament. Om voor de hand liggende redenen. De ene is in het Oude Testament, dat is Daniël 9... Met een lange aanloop, maar ik bedoel Daniël 9 vanaf vers 24. De profetie over de 70 weken. De 70 zevens. Waar we het over moeten hebben, ik kom daar niet onderuit. Je kan niet praten over de tijd van het einde of de wederkomst van Christus of gebeurtenissen daaromtrent zonder terecht te komen. Eerst, niet aan het eind, maar eerst feitelijk. Bij die profetie. En het andere schriftgedeelte is Matthäus 24 en 25. Die staat bekend als de rede over de laatste dingen. Met een variant in Lucas 21. En dan nog een korte in Marcus. En in Johannes vind je hem helemaal niet. Maar het is Matthäus 24 en 25 uitgebreid. En Lucas 21 als een soort van parallel. Het is niet volstrekt identiek, maar daar kan ik nou niet uitleggen waar dat verschil in zit. Dat doet er nou even niet toe. Maar die twee zijn het. En Matthäus 24, dat wij kennen als de reden over de laatste dingen, die staat ook bekend door degene en bij degene die hoofdstukken bestudeerd hebben, staat er bekend als de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen de tweede bergreden. Ook een bergreden, maar nu op een andere berg. Dit keer op de Olijfberg. Want dat was het. Het was op de Olijfberg. De plek waarvan later de Heer Jezus ten hemel voer. In verband met de vraag, zult gij nu het koninkrijk openbaren aan Israël enzovoorts. Of oprichten, wat er maar staat. Diezelfde locatie dus, waar ook gezegd, hij zal al zo wederkomen. Het was diezelfde locatie waar de Heer elke avond, sinds de zogenaamde intocht, dus vanaf de tiende van de eerste maand, waar de Heer elke avond zich terugtrok, overdag, Lucas zegt het ook, overdag was hij in Jeruzalem en 's avonds was hij terug op de Olijfberg, want daar overnachtte hij. Voor zover we weten had hij daar een onderkomen bij Maria en Martha en Lazarus en, nou ja, van Betanië namelijk, dat huis. Goed, maar 's avonds zat hij op de Olijfberg, wellicht met het zicht op Jeruzalem, want dat ligt voor de hand natuurlijk. En daar vroegen de discipelen dan ook, want zo begint dat in Matthäus 24, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn. De Heer had net weer gezegd dat dit Jeruzalem verwoest zou worden, want dat zei hij kennelijk ook bij herhaling die dagen. En toen zeiden de discipelen, ja, dat kan nog wel wezen, maar we willen graag weten wanneer. En wat zal dan het teken zijn van uw parousia, niet te vertalen met wederkomst, van uw toekomst, teken van uw toekomst, uw aanwezigheid namelijk, en daarmee ook van de voleinding der aion. Wat de vertalers, statenvertalers, Calvinisten als ze waren, natuurlijk vertaald hebben met het einde der wereld. Want die verwacht alleen nog de jongste dag. Heb je dat? Maar dat staat er niet. Het einde der eeuw is het. Het einde van de aion. Eeuw. Dat wij nadruk moeten leggen op het woord aion. Dat zit hem niet in dat we interessant willen doen met Grieks, of dat het zo'n geheimzinnig woord is. Zit hem erin dat de vertalers het woord abusievelijk bij gelegenheid vertaald hebben met wereld. Of dat taalkundig kan? Jawel, maar binnen de context is het fout. Het is de eeuw. En de omstandigheden daarmee in de wereld, dat is wat aion is. Wereld als zodanig, de stoffelijke wereld, die heet kosmos. En die vergaat niet als de Heer komt. Als de Heer komt, betekent het einde der eeuw, maar niet het einde der wereld. Heb je dat nog? Het is heel raar, eigenlijk schiet, weet je wat me nou te binnen schiet? Mijn vader heeft in de tijd, ik vind het leuk om te zeggen. Mijn vader heeft in de tijd in bezit gekregen, dat verhaal dat zal ik u besparen, maar hij heeft in bezit gekregen een exemplaar, een gebonden exemplaar van de officiële schriftelijke bijbelcursus van Dr. Cyrus Ingerson Scofield. Het ding ligt sinds enige tijd bij mij in de kast. Ik ben er heel zuinig op. Het is losbladig geworden. Mijn vader was er niet zo erg zuinig mee. En dat komt omdat hij delen daarvan weer inleverde bij een andere broeder. Wiens naam hij ontschiet, maar hij woonde in Renen. En die heeft die hele cursus toen vertaald naar het Nederlands. Er waren toen ook mensen die veel werk verrichten enzovoorts. En mijn vader heeft vervolgens die cursus in het Nederlands uitgegeven. Toen heette sindsdien de Scofield Bijbelcursus, of de Morgenrood Scofield Bijbelcursus, onder redactie van J.B. Klein-Haneveld. Want die had het allemaal samengesteld en ook was enigszins selectief te werk gegaan. Maar toen het ding een paar jaar later moest bijgedrukt worden. Toen kwam er een tweede druk van. Toen kreeg ik een paar bladzijden toegestuurd van mijn vader. Die zegt, daar moet jij eens naar kijken en dat moet je herschrijven. En dat was het gedeelte over dit. Over wereld. Over waar het woord aion voorkomt en waar het woord kosmos is en wat de goede vertaling is. Alle teksten in het Grieks van het Nieuwe Testament dus, om dat te corrigeren. Want dat bleef een probleem. Hebben jullie dat nog? Verder is er niks aan gecorrigeerd. Het is gewoon diezelfde cursus gebleven. Natuurlijk heb ik hier en daar wat commentaar op, maar daar gaat het niet om. Maar ik vind het een razend knap stukje werk. Er is tot vandaag nog steeds vraag naar. Dus als je er ook nog eens naar vraagt, dan... misschien dat we het beschikbaar kunnen stellen op een of andere wijze weer. Maar er wordt er wat langer over gesproken. En mocht u daar vragen over hebben, komt u bij mij, want dan vertel ik u wat daarover. Maar ik herinner me goed, die bladzijde, die heb ik dus bewerkt. Maar dat was omdat... Het ging natuurlijk over het Nederlands, maar waar dan in het Nederlands de woorden staan en hoe ze vertaald zijn, ja, dat heeft Cyrus Ingers van Schofield ons niet medegedeeld uiteraard. Dus het moest gecorrigeerd worden. Dus dat blijft wat lastig. Maar de vraag is niet naar het einde van de wereld, het einde van de eeuw, de omstandigheden in de wereld. Want eigenlijk, maar ja, daar ben ik nou weer helemaal niet op bedacht, wat wij vinden is niet het juiste, de juiste stift, die vinden we niet. Die ligt hier. Oké. Wat wij vinden is de uitdrukkingen in, ik doe losjes, maar wat we in de Bijbel vinden is de uitdrukking de tegenwoordige eeuw. Dat is een lange term, ik schrijf het hierop. Ik heb ruimte zat, de tegenwoordige. Of zullen we meteen zeggen hoe het in Galaten 1 vers 4 staat? Tegenwoordige boze eeuw. En daar staat in Galaten 1 vers 4, omdat ik die nu noem, daar staat dat de Heer ons strekken zal, niet de ongelovigen, maar de gelovigen, dat de Heer ons strekken zal, dus wat hij met u en mij doet sinds wij tot geloof gekomen zijn, dat hij ons strekken zal, uit de tegenwoordige boze eeuw. Die beëindigt hij dus in onze dagen niet, maar hij trekt er ons uit. Hebben jullie dat? Een eeuw in de gebruikelijke zin, zoals wij het kennen als de gouden eeuw en wat het maar is allemaal. Hè? En de ijzeren eeuw, kent u die ook? De ijzeren eeuw, dat is een betrekkelijk officiële term voor de 19e eeuw. Niet het winterste, niet de onze, maar daarvoor. De ijzeren eeuw. De ijzertijd is weer wat anders. Dat is nog verder terug. Maar goed. Maar eeuw is de omstandigheden in de wereld. Dat is ook de betekenis van de Griekse term hoor, aion. Nou ja. Maar de Heer trekt ons eruit. Uit de tegenwoordige boze eeuw. Daarmee ook uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Heb je dat nog? Uit de macht der duisternis, Colossense, dit was Petrus, maar nu komt Colossense. Uit de macht der duisternis, en hij zet ons over in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dus Colossense 1. Als ik het verkeerd zeg, moet u het even roepen, want ik doe het een beetje snel. Maar zoek dat maar na. De tegenwoordige boze eeuw, die duurt in onze dagen nog steeds voort. En wij zouden matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk leven, u en ik, Titus 2, vers 11 en wat er verder volgt, in de tegenwoordige eeuw. Niettemin zijn er schriftplaatsen die zeggen dat wij staan in en leven in de toekomende eeuw. En dat de Heer ons gebruikt om in de toekomende eeuwen, en daar leven wij al in. Bovendien, wij hebben de geschiedenis ingedeeld in oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd. Maar de Bijbel heeft het gewoon over de tijden der onwetendheid, tijden van schaduw, duisternis, hoe dat maar heet. Tegenover de nieuw-testamentische tijd, dat heette de betere tijd, de tijd der verbetering. Heb je dat nog? Dat is precies hetzelfde. Dat is die oude, tegenwoordige, boze eeuw en de toekomende eeuw. Maar het hele punt is dat officieel, de jure heet zoiets, dat officieel de tegenwoordige boze eeuw beëindigd is door de dood en opstanding van Christus, die er dus ook niks mee te maken wil hebben, en God ook niet. En daarom heet het, de wereld is voor God gestorven, de mens is voor God gestorven, de mens is voor God dood, God houdt er zich niet mee bezig. En toen heeft de theoloog bedacht, God is dood. Maar had het beter andersom kunnen zeggen, de wereld is dood voor God, want dood is verbroken communicatie. Dan is de een dood voor de ander en de ander dood voor de een. Dat is wat het echt betekent. En dat is correct. En daarom, maar dat roep ik elk jaar een paar keer, maar dan in de tent. En van het jaar heb ik de gelegenheid niet gekregen, dus dan roep ik het nu maar een keer. De prediking van het evangelie is de prediking aan dode mensen dat er leven is in Christus. En dat het gratis cadeau en geheel voor niets beschikbaar is. Laat het goed tot u doordringen. Want de mens is dood door de misdaden en de zonde waarin hij wandelt enzovoorts. Heb je toch dat? En u heeft u daar geen dood waard. Efeze 2 ben ik aan het citeren. En u heeft u terwijl geen dood waard, mede levend gemaakt met Christus. Enzovoorts. En daarmee getrokken uit de duisternis en daarmee trekkend uit de tegenwoordige boze eeuw. Kortom, de tegenwoordige boze eeuw is officieel beëindigd bij de dood en opstanding van Christus en wordt de facto beëindigd in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik bedoel, dan wordt het geïmplementeerd. Ik heb weken gestudeerd op dat woord voor deze conferentie. Dus dan wordt het toegepast. En maakt de Heer ook op aarde een eind aan al dat menselijke gedoe. En bovendien aan, een eind aan de God deze eeuw. En u weet wie de God deze eeuw is. Begrijp u wel? Maar terwijl de tegenwoordige eeuw min of meer wederrechtelijk nog voortduurt tot in de dagen, eigenlijk tot hier, of verder, dat kan ook nog, maar in die dagen wordt het afgebouwd, tot in de dagen dus van de wederkomst van Christus, is inmiddels vanaf de dood en opstanding van Christus de toekomende eeuw. Zou die doen? Niet zo willen, hè? Nou ja. Is inmiddels de toekomende eeuw begonnen. En omdat die nogal lang duurt, die is eeuwig namelijk. Die, ja. Omdat die nogal lang duurt, heet het eventueel ook toekomende eeuwen. Dat is het, dat is niet een rekenkundig meervoud, maar het is het meervoud van uitgestrektheid. Pluralis extensionis. Ik weet nauwelijks hoe je het uitspreekt, laat staan hoe je het schrijft. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Dit is wat het is. Dat is, zeg ik voor degenen die zeggen dat er zoveel eeuwen zijn en dat ze een schema hebben van achtereenvolgende eeuwen. Dit is onzin. Er zijn er in de Bijbel maar twee. Zeg maar, niet vijf, nee, twee. De tegenwoordige eeuw en de toekomende. En voor zover het een meervoud wordt, eeuwen, is het een meervoud van uitgestrektheid. Heb je dat? Ook in de zin van de tegenwoordige eeuw, verwijst het naar het verleden, voorgaande eeuwen. Dat is ook nogal uitgestrekt, vandaar dat ook een meervoud gebruikt wordt. Maar iedereen kan weten dat de tegenwoordige eeuw, dat is waarin Satan regeert en waarin de zonde heerst enzovoort. Dat is deze oude wereld. En de toekomende eeuw is waar die andere regeert, Christus namelijk. En die twee zullen elkaar ontmoeten, om zo te zeggen, straks daar in de toekomst. En er wordt een definitief einde gemaakt, ook in de praktijk, aan de tegenwoordige eeuw. En dan is de toekomende eeuw definitief gevestigd. En wij, zeg ik altijd, wel even met twee benen. Wij lopen, staan met twee benen. Met één been in die oude wereld en de andere in de nieuwe wereld. Eén been oude schepping, ander been nieuwe schepping, enzovoort. Eén been staan we in deze tegenwoordige boze eeuw, waarin we matig en rechtvaardig en godzaliglijk zouden leven, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Titus 2, vers 11, 12 en wat er verder volgt. Heb je dat nog? We leven in twee werelden. Tegelijkertijd. En we moeten niet de fout maken te denken dat we die oude wereld moeten verbeteren. God doet het niet. God heeft trouwens een einde aan gemaakt, officieel. Kijk er niet in op. Nee. Heeft er einde aan gemaakt. Nee, wacht maar, dat wordt anders. Maar dat is in wat wij noemen populair de wederkomst van Christus. Zie? Maar voor het zover is, verzamelt de Heer eerst zijn volk voor zijn naam. Dat is waar het over gaat. Maar nou even terug naar wat ik aan het uitleggen was, aan het vertellen was. Wij hebben van doen met twee schriftgedeelten die een volgorde geven der gebeurtenissen. En die als het ware een tijdsmarkering geven. De ene is Daniel 9, dat is echt chronologie, tijdrekenkunde. En Matthäus 24 geeft volgorde der gebeurtenissen, waarvan sommige gecombineerd worden met die profetie uit Daniel 9 over die 70 weken. Die grijpen daarin, dus ze grijpen aan elkaar vast. Maar de term, ik gebruik met opzet die termen, de backbone of prophecy, de ruggengraat heet zoiets dan in plat Nederlands van het profetisch woord. Dat is een klassieke term. Met andere woorden, dat heb ik niet bedacht. Dat is algemeen bekend. Of men er wat mee gekund heeft, ik moet u zeggen, dat ik vind nog steeds dat het profetisch woord in het algemeen veel te weinig bestudeerd is geworden. En Sir Robert Anderson schreef, er zijn twee Bijbelse onderwerpen die tekortgekomen zijn in de loop der geschiedenis. Het een is het profetisch woord, de profetie, de eschatologie, en de andere is de typologie. Waarna ik bedacht heb dat het verschil in de praktijk niet zo heel groot is. Omdat een heel groot deel van wat wij populair het profetisch woord noemen, tot ons komt in de vorm van symboliek. In de vorm van typen, beelden. Die dan ook dikwijls slecht begrepen worden. Ja. En waarom dat is, hoe dat zo komt. Ja, dat is mensen menen dat de Bijbel een religieus boek is en dat de Bijbel zich dus bezighoudt met voorschriften en regels voor ons praktische leven. En dat het werk van God daaruit bestaat uit ons praktische leven te regelen. En daarom zijn er van de weeromstuit zoveel mensen ongelovig, omdat ze vinden dat God in gebreken blijft. Echt? U weet wat, dan zeggen ze, ja, maar er is zoveel ellende in de wereld. En toen ik dit of dat zag gebeuren, en dit of dat heb ik meegemaakt, sindsdien ben ik God kwijt. Want men heeft verwachtingen van God. Hij moet aan hun verwachtingen voldoen, om zo te zeggen. Ze hebben een verkeerd beeld van wie of wat God is. En zijn daar vervolgens in teleurgesteld. En zo raken mensen hun God kwijt. Ons land loopt vol met mensen die hun God zijn kwijtgeraakt. En die worden dan geïnterviewd voor de evangelische omroep. Hè? Toch of niet? Nou ja, dat is mijn beleving dan. Ik vind het triest, maar de Bijbel komt er niet aan te pas. Zie? God is er niet om ons leven op orde te brengen. Wij zijn er om zijn plan op orde te brengen. En hij wil u daarbij gebruiken. Dat is het. Nou goed. En wat die twee schriftgedeelten betreft. Ja, kijk. Petrus in Handelingen 2 begint met commentaar op die tekenen, bewijzen van de uitstorting van de geest. Dus naar aanleiding van die tekenen die moeten bevestigen dat daadwerkelijk Het nieuwe verbond is aangebroken, de Messias verschenen is, de geest is uitgestort, de priester naar de orde van Melchizedek is aangesteld, of hoe het allemaal maar heet mag. En hij weet niet beter te doen dan voor die toespraak een schriftlezing te houden uit Joël 2. Hoogst ongelukkig, volgens alle commentaren. Want ja, waarom doet hij dat? Je gaat op de Pinksterdag toch niet een verhandeling houden over het profetisch woord, of wel? Nou ja, waarom doet hij dat? Petrus verhief zijn stem en zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Want de aardigheid is natuurlijk toch, dat als je Joël kent, ik bedoel, dat boek, dan weet je ook dat wat Joël beschrijft, in het algemeen, zo samenvattend, zo met een korte inleiding tot de Bijbel, volgens Ebi zal ik maar zeggen, zo'n inleiding tot de Bijbel, dat helemaal niet gaat over onze dagen, of over de uitstorting van de Heilige, nou ja, dat is één zo'n tekst. Maar het boek als zodanig gaat daar niet over, of over de komst van de Messias. Het boek gaat over Jeruzalem. En over Palestina, of hoe dat land dan maar heet. Canaan, Israël. En het beschrijft hoe dat land volledig, maar dan ook volledig en systematisch verwoest zal worden. Platgebrand en verwoest. En hoe er totaal geen leven meer in zal overblijven. Dat is nog nooit gebeurd. Overigens. Maar dit is wat Joël beschrijft. En dus, of je gelooft er helemaal niet in, je beschouwt het als, hoe heet dat, als hyperbolische taal van de een of andere misjochende dichter. Daarom heten die bijbelschrijvers tegenwoordig dichters, hè? Dat weet u toch, hè? De dichter. Zo van, die hoef je niet serieus te nemen. Met excuses aan broeder Bos natuurlijk. En Isaac da Costa, die er geen bezwaar tegen heeft dat een jongen Bos in één adem met Isaac da Costa doet. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Hè. Of had ik die andere moeten noemen? Die Wilderdijk had ik moeten noemen. Maar goed, dat is iets meer omstreden dan. Nog meer omstreden. Maar dat terzijde. Maar men heeft het over het dichter. Maar als je die profetie serieus neemt, dan weet je dat die gaat over de komst van Christus in de toekomst naar Jeruzalem. Maar het gaat gepaard met de verwoesting van Jeruzalem. En dat in overeenstemming met de wil, niet alleen van de Heer, maar de Heer zelf zou dat bewerkstelligen. Lees het maar na, ik blaad er naartoe. Naar Joël 2. Het is wel aardig, we hebben eerst de vier grote profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, want we rekenen Daniël tot de grote profeten. En dan krijg je Hosea, die zich bezighoudt met het lot en de toekomst van de 10 stammen van Israël. En daarna krijg je Joël, die zich bezighoudt met het lot in de toekomst van de 2 stammen van Israël. Schrijf die maar op, dan heb je weer wat te doen. Huiswerk. Maar in Joël 2 lezen wij vanaf vers 1, blaast de bazuin te Sion. Die vind ik leuk om mee te lezen, want er zijn altijd mensen die bazuinen tellen en die vervolgens compleet in de war raken. Vooral als ze aankomen bij de laatste bazuin. Dan weten ze niet meer welke het is. Maar het idee is gewoon de bazuin, dat weet iedereen toch, de shofar. De bazuin, de shofar is een ramshoorn en die staat voor het woord van God. Als de bazuin geblazen wordt, dan spreekt God. En op lager niveau, als de bazuin geblazen wordt, spreekt de koning. Of nog lager, als de bazuin geblazen wordt, wordt men opgeroepen om te komen luisteren naar de koning, dan wil zich te stellen onder het gezag van het woord des konings. Dat is de bazuin blazen. En vandaar dat in een beetje dramatische film, zal ik maar zeggen, waar het gaat over tronen en koninkrijken en keizers, daar verschijnen regelmatig die lui met die bazuinen, dan wel trompetten of wat dat maar was. Tada, want er is weer wat aan de hand. De koning, enzovoorts. Blaas de bezuin te Sion betekent feitelijk doe het woord des Heren horen te Sion. En Sion is een van de alternatieve namen voor Jeruzalem, omdat het de naam is van een van de bergen waarop Jeruzalem ligt of lag. Die bergen zijn geëgaliseerd door de Romeinen in de derde eeuw of zo. Doet er nou niet toe, maar Sion. En Sion is officieel de locatie waar de troon, het paleis van David, stond. Dus Sion is weliswaar Jeruzalem, maar het is dan toch het Jeruzalem van David. En daarmee van het huis van David en daarmee van koning Jezus. Hebben jullie? Sion. Daarom heet een gelovig overblijfsel de dochter van Sion. Toch? Dat weet toch iedereen? Dat is ook de intocht in Jeruzalem. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm en rijdende op een ezel, enzovoorts. Dat is toch wat ze aangehaald hebben bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, de tiende van de eerste man, dochter van Sion, ja. Blaas de bazuin te Sion en roep luide, want dat is een alternatief voor de bazuinblazen, iets uitbazuinen, met kracht verkondigen. Roept luide op de berg mijner heiligheid, dat is dus Sion. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. In beweging komen betekent dat. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Dat is voor de goede orde niet de zondag, of de maandag, of de dinsdag, of de woensdag. Dag des Heren is in de Bijbel het oordeel des Heren. En het is de aanduiding ook niet van de jongste dag. En het laatste oordeel, dag des Heren, is de aanduiding van het oordeel des Heren in zijn wederkomst. Het oordeel dat hij zal brengen over de volkeren. Dag des Heren staat trouwens tegenover dag des mensen. Maar die term kennen wij niet, die is uit onze Bijbel wegvertaald. In 1 Korinthe. Waar het vertaald is met menselijke dag. Menselijk oordeel, sorry. Met menselijk oordeel. Maar het is dag des mensen. Dat wil zeggen het oordeel van de mens. Waarbij de mens de dienst uitmaakt en de dingen probeert te regelen enzovoorts. Het staat tegenover dag des Heren, waarbij de Heren de dienst uitmaakt en de dingen regelt. En wee hen die de dag des Heren verwachten, dit is Sefania. Daar die toch enkel duisternis is en donkerheid en wat het maar was allemaal. Ja. Dag des Heren. Roep luide op de berg mijn heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Is die dag al aangebroken? Het antwoord is nee. De dag des Heren breekt pas aan, en nu komen we bij chronologie, bij volgorde terecht. De dag des Heren breekt pas aan. Volgens vers 31 van dit hoofdstuk, van het 1 na eerste naar het 1 na laatste vers van dit hoofdstuk. De dag des Heren breekt pas aan nadat de zon en de maan en de sterren, als u mij vraagt, verduisterd zullen worden. Dat is één markante gebeurtenis, zoals vermeld in diverse profetieën en die verduistering van zon en maan en sterren, die daar trouwens niet bij genoemd wordt, hier in Joël 2 vers 31, dat is het eikpunt om zo te zeggen. Daarmee kunnen verschillende profetieën gesynchroniseerd worden, dat wil zeggen tijdrekenkundig, chronos, tijdrekenkundig aan elkaar gekoppeld worden, synchroon gelegd worden. Heb je dan zon, maan en sterren verduisterd? Ik weet nog dat iemand zei, het staat zo vaak in de Bijbel dat zon, maan, het gebeurt zo vaak, zon, maan en sterren verduisterd. Ik denk, dat kan niet waar zijn, toch of wel? Toen heb ik het eens nagezocht. Nee, 100 jaar geleden of zo, ik weet niet, heel lang geleden. En toen kwam ik tot de conclusie dat het weliswaar vele malen vermeld wordt, maar dat het een en dezelfde gebeurtenis is. En dat dat nou precies het eikpunt is voor al die profetieën. Ze vallen daarmee over elkaar in. Verduistering van zon, maan en sterren, dat teken heeft nog niet plaatsgevonden, want het is een teken. Een teken van dat de Heer zelf het licht in de wereld uitdraait, om zo te zeggen. En daarna verschijnt hij zelf, aan de hemel, in heerlijkheid. Dan verschijnt de Zoon des Mensen, als een teken. Het is Matthäus 24, maar dat was ik nou nog niet. Ik ben nog even hier. Er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Moet ik uitleggen dat dat betekent dat de maan ook verduisterd wordt? Dat is wat het is hoor. Door een atmosferische storing, ja, precies. En niet een astronomisch verschijnsel, want zonverduistering en maansverduistering kan om technische redenen niet gelijktijdig plaatsvinden. Er zou dan toch minstens 14 dagen tussen moeten zitten, anders kan het niet. Maar goed, die leg ik u niet uit, dat zoek u zelf maar op. Maar het is een astronomisch verschijnsel. Het is een meteorologisch verschijnsel. Het is iets aan de hemel, het is vervuiling van de lucht. De atmosfeer, weet je veel, de milieubeweging zal er zich wel over ontfermen nu. Maar de hemel wordt verduisterd. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, als dit gebeurt, zon, maan en sterren verduisterd, breekt de dag des Heren aan. Maar, terug weer naar vers 2, blaast de bezuinte Sion. Want de dag des Heren komt, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen, en dan een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet is geweest, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat komt later nog een keer namelijk. En voor dat volk verteert een vuur, en achter dat volk verteert een vlam, brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, keurig in cultuur gebracht, maar achter hetzelfde een woeste wildernis en ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. Daar is dus een volk, zeg maar een leger, dat het land binnenvalt en compleet verwoest, platbrand en verwoest. En de gedaante deszelfde is als de gedaante van paden en als ruiters, zo zullen zij lopen, van mijn pad de cavalerie en de artillerie en wat het allemaal was. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen, in gedachten zie ik dan die tanks rijden, weet je, met die rupsbanden. Als je er niks aan doet, gaan die dingen gewoon rechtuit. Overal dwars doorheen en overheen. Op de hoogten der bergen, als het gedruis ene vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Netjes naast elkaar, in slagorde enzovoorts. En dan vooruit. En vuur. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen en ze zullen daarheen trekken, ieder in zijn wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Dat doen die rupsvoertuigen namelijk ook niet. Dat weet u toch, er zit geen sturend wiel aan of zo, hè? Als die linksaf moet, zal ik maar zeggen, dan zetten ze de rem op de linkse rupsband. En dan drukt die rechtse rupsband, die drukt hem naar links en andersom. Zo werkt het. En als je er dus niks aan doet, gaat het zaakje gewoon rechtuit. Ze zullen hun wegen niet verdraaien, er is geen ontkomen aan. En dus dit gebeurt systematisch. Ze zullen de muren beklimmen en erheen trekken en iedereen zijn wegen en hun paden niet verdraaien. Ze zullen ook de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, op een afweer dus, een tankwering. Vroeger kon je die dingen zien, jarenlang in mijn jeugd tenminste, in ieder geval nog bij de afsluitdijk. Arrestanten uit de Tweede Wereldoorlog. Later hebben ze weggehaald, geloof ik. Maar zelfs dat weet ik niet zeker. En daarna, zij zullen in de stad omlopen. U kent die plaatjes wel. Op mij heeft indruk gemaakt die plaatjes van die tanks die door de straten van Boedapest reden. In der tijd, toen de Russen ingrepen bij de Hongaarse lente, of hoe dat maar heten mag, in der tijd. Tanks door de straten. Ja, de mensen die dat in Nederland hebben meegemaakt, daar zijn er niet meer zoveel van. Zie je nog op films, ja zeker, natuurlijk. Ja. Maar dat is wat ze doen. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde, het dreunt, de aarde is beroerd voor zichzelf aangezicht. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart, worden verduisterd, zie je wel. En de sterren trekken hun glans in en de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, voor zijn leger, want het wordt beschouwd als het leger van de Heer zelf, die dit doet. Die een oordeel brengt over een ongelovig Israël of wat er voor door moet gaan of wat zich daarvoor uitgeeft. Dat is de toekomst van de Joodse staat. Ik gun die mensen, ik gun ieder mens wat anders, iets beters dan dit. Maar het staat in de Bijbel, dit is wat de Heer doet met ongelovigen. En zeker nadat hij uitdrukkelijk gezegd heeft, als je mij niet horen wil, als je niet naar mij luisteren wil, heb je in mijn land niks te zoeken, want dit is mijn land. En daarna discussieert de wereld over wie recht kan laten gelden op het land. De Arabieren, de Joden, kruisvaders, weet je veel wie. En er is er maar één, dat is de Heer zelf, die zegt van mij is het land. Zie. En ik zet erin die ik wil. En als je mij niet gehoorzaam bent, ga je het land maar uit. En zelfs de Joden, de orthodoxe Joden, weten dat precies. Alleen dan geven ze wat vreemde toepassing aan. Die zeggen, als wij in het land zijn, moeten wij ons houden aan de Joodse wetten. Maar als wij buiten de grenzen komen van het oude Israël, dan hoeven wij ons daar niet zo sterk meer aan te houden. Dus zetten ze in Eilat de bloemetjes buiten, omdat Eilat van ouds niet deel uitmaakte van Israël, want dat ging naar het zuiden niet verder dan Beersheba. Dat weet ook iedereen, van Dan tot Beersheba. Serieus? Dat hebben ze daar mij zelf uitgelegd, dat het zo werkt. Zie? En in Eilat hoeven ze niet zo heel kosher meer te wezen. Ik weet wel dat niet iedereen zich daar veel van aantrekt, maar sommigen wel. Ze weten dat dus. Maar het betekent dat men als ongelovig volk in het land in levensgevaar verkeert. De Heer zal juist daar een oordeel over brengen. En dat is wat hij aangekondigd heeft, hier staat het ook. En dan meteen, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Want dat is dus het oordeel van de Heer over een ongelovige Joodse staat en een ongelovig Joods Jeruzalem. Ja, dat is wat hier beschreven wordt. Er wordt ook beschreven in ditzelfde hoofdstuk dat bij die gelegenheid het restant, wat er van overblijft, een overblijfsel, de naam des Heren aanroept en zich op deze grond en in deze omstandigheden alsnog bekeert tot de Heer, waarna de Heer die legers doet omkomen. Want het waren ook maar heidense, goddeloze legers. Feitelijk die van Gog en Magog en hoe ze maar heten. De namen staan er hier niet bij, maar wel in Ezekiel 38. Nou ja, en 39, zo je wilt. Maar goed, daar ga ik nou niet over spreken. Gog en Magog, dat is Oost-Europees dus, ja. Maar die terzijde, het gaat me om het principe. Het gaat dus wel degelijk over gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgehad. Dat moet nog komen in de toekomst. En dan pas, nadat eerst het hele land verwoest is, om zo te zeggen. Dan pas staat er iets als het laatste vers van het hoofdstuk. Het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Toch redding dus. Namelijk ontkoming, gelijk de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Het gaat om ontkoming en daarmee ontkomenen, en het gaat om een overblijfsel enzovoorts. Dat past in de algemene Bijbelse leer van een gelovig overblijfsel, dat er zou zijn en dat er ook altijd is, zelfs in onze dagen. Maar ik bedoel te zeggen dat dit Joël spreekt over gebeurtenissen die leiden tot de definitieve ondergang van het hele land en Jeruzalem. En dan verschijnt de Heer. Dan breekt de dag des Heren aan. Dan worden zon, maan en sterren verduisterd. Het wordt nog een keer gezegd trouwens in hoofdstuk 3 vers 15. De zon en maan zijn zwart geworden, sterren hebben dan glans ingetrokken enzovoorts. En dan komt hij. En terwijl in deze context, dat wil zeggen binnen dit boek, de klemtoon komt te liggen op vers 32. Als u mij vraagt, is dat de climax van het hele boek? Is het dan toch zo dat als Petrus die versen, vers 28 tot en met 32 feitelijk, aanhaalt in Handelingen 2, dan ligt de klemtoon niet op vers 32, want zover is het nog niet in zijn dagen. Bij hem ligt de klemtoon, dat blijkt uit zijn toelichting, ligt de klemtoon op vers 28. Namelijk, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. En let op het subtiele verschil in formulering. Maar toch opvallend. Hier staat daarna. Abusievelijk denken wij dan dat wat hier staat het vervolg is op de voorgaande verse. Dat is niet zo. Daarna wil zeggen ooit in de verre toekomst. Staat er niet noodzakelijk na, maar het kan ook zijn daarnaast of zelfs daarvoor. Het gaat om dingen die in de toekomst zullen plaatsvinden, waarbij de volgorde niet besproken wordt, maar waarbij de vertalers zoiets erin leggen of zoiets. Want daarna is de standaarduitdrukking van na deze ooit in de toekomst zal het gebeuren, en daar wil zeggen niet hier, maar daar wil zeggen dat het niet dichtbij is, maar veraf. En daarmee is de term daarna in de profetische context een synoniem voor de laatste dagen. Na een delay, to lag behind, hebben we vastgesteld. En ik weet het zeker, want als Petrus het aanhaalt, en begrijp me goed, ik heb niet nagekeken hoe de Septuaginta het vertaald heeft, en of Petrus het citeert uit de Septuaginta, of dat hij zelf het Hebreeuws vertaalt, of dat hij het gewoon vrij ziet, heb ik allemaal niet nagekeken. Waarom zou ik ook? Petrus is geïnspireerd en wel. En hoe het dan zo gekomen is, dat is leuk voor de wetenschappers, zal ik maar zeggen. Maar daar heb ik op zich niet zoveel mee. Waar ik wat mee heb, is met dat woord van God. En Petrus haalt het aan, leest het voor als het ware en zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen. En hij zegt dus dat daarna betekent in de laatste dagen. En er volgt ook uit dat als dat hier zo is, dan moet je eigenlijk aan het werk om te kijken waar dat dan nog meer voor komt, die term. Want dan betekent het ook dus in de laatste dagen. Want het komt natuurlijk vaker voor. Daarna zal het geschieden enzovoorts. Ja, ooit in de toekomst. En dan nog een keer, voor alle duidelijkheid. Bij Petrus gaat het om vers 28. God heeft namelijk zijn geest uitgestort. Daar ligt de klemtoon op. En misschien ligt daarachter de dreiging van, en binnen afzienbare tijd of ooit een keer zal Jeruzalem verwoest worden. Petrus had dat de afgelopen dagen menigmaal gehoord uit de mond van de Heer. Dat Jeruzalem zou verwoest worden en daarmee zelfs het hele land enzovoorts. Maar daar spreekt hij niet over. Hij zegt wat er gebeurd is, dat God zijn belofte vervuld heeft. Nou ja, Paulus zei het zo in Handelingen 13. God heeft zijn belofte vervuld, heeft namens zijn geest uitgestort. De rest komt ook nog. Heb je dat? En daarmee zit Petrus er niet naast. En daarmee kun je ook niet zeggen dat Joël alleen spreekt over gebeurtenissen die nu nog toekomst zijn. En uitsluitend exclusief in verband gebracht moeten worden met wat wij de wederkomst van Christus noemen. Het gaat om de laatste dagen, waarvan ik dus nu al een paar dagen sta te vertellen, dat die laatste dagen echt heus volgens de Bijbel begonnen zijn bij de opstanding van Christus. En ze beginnen uiteraard met de opstanding van Christus en daarmee dus de uitstorting van de Heilige Geest en daarmee dus, eigenlijk moet ik dat veel vaker zeggen, namelijk daarmee dus het beschikbaar stellen van nieuw, namelijk eeuwig onvergankelijk leven, want dat is wat het is. Men heeft ermee omgerommeld met die begrippen uit de Bijbel en daarmee zijn we heel wat Bijbelse waarheid kwijtgeraakt. Maar ja, dat is wat mijn vader zei, die zei, wat ze doen met de Bijbel is de essentiële woorden eruit halen en ze een andere betekenis geven in de praktijk. Ze praten de talen Kanaans, om eens een klassieke term te gebruiken, maar in wezen hebben ze het over heel wat anders. Ze praten over verlossing, maar ze bedoelen heel wat anders dan wat de Bijbel eronder verstaat. Ze praten over wedergeboorte, maar eigenlijk hebben ze het over reïncarnatie en dat soort dingen. Of een herstel van het leven, of het overwinnen van je burn-out, die trouwens 32 jaar geleden nog niet was uitgevonden. Zoals zoveel ziekten trouwens nog niet toen, maar enzovoorts. Maar ze geven het een andere betekenis aan. En hij zegt, bij het evangelie hebben ze het over de bergreden. En als je niet oppast, hebben ze het zelfs over de 10 geboden en noemen dat het evangelie. Maar het is niet het evangelie. Ze geven het een andere betekenis aan. Hij zegt, dat zijn wolven in schaapsklederen. Het ziet er heel aardig uit, het ziet er heel christelijk uit, maar in werkelijkheid is het niks. En als ze het hebben over koning Jezus, bedoelen ze heel wat anders dan wat de profetieën daarmee bedoeld hebben. Omdat ze in een echt koninkrijk hier op aarde niet geloven. Toch? Nou goed. Wat wij vinden en wat we nu dus maar even moeten onthouden, is deze markante gebeurtenis, ik doe even een paar losse opmerkingen, deze markante gebeurtenis van het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Dat is vers 32 en dat is nadat de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Ik wijs erop dat er geen tekstverwijzingen onderstaan, in mijn Bijbel althans, dan alleen naar Joël 3 vers 15, die ik u net ook las. Dat is jammer, want er had er minstens één bij moeten staan na Matthäus 24. Dat is dat andere schriftgedeelte, weet je wel, de backbone of prophecy. Want daar wordt het ook genoemd. Daar staat, want terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven en zullen de sterren van de hemel vallen. Is dat vers 31? En de krachten van Matthäus 24. En de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan verschijnt aan de hemel het teken, namelijk, dat is mijn woord, namelijk de zoon des mensen enzovoorts. Heb je dat? Dus je hebt als volgorde, ik kom er heus nog wel een keer op terug, je hebt als volgorde grote verdrukking. Na die verdrukking zon, maan en sterren verduisterd en daarmee begint de dag des Heren. Maar dat is tegelijkertijd de gebeurtenis waarbij de Heer verschijnt op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Zodat er ontkoming is te Jeruzalem voor degenen die de Heer hebben aangeroepen en die daarna door de Heer geroepen worden. En wat beschreven wordt dan in Zacharië 14, te 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Lees Zacharië 14, dat is ook de verwoesting van Jeruzalem, vers 1, 2, 3 enzovoorts. Verschijnt de Heer op de Olijfberg, die dan scheurt en dan zal men eventueel, als men nog leeft, uit Jeruzalem kunnen vluchten, dwars door de Vallei Mijnenbergen, door de Olijfberg heen dus, naar de woestijn. In de praktijk naar Petra, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat me om de volgorde der gebeurtenissen. Het is hoogst essentieel verdrukking. Het heet zelfs grote verdrukking in Matteüs 24. Nee, ik zal dat nog met u lezen, maar niet vanavond. En aan het eind daarvan verduistering van zon, maan en sterren. En volgens Joël, daarmee begint de dag des Heren. En volgens Matteüs 24, dan verschijnt de Heer. En dat is het begin van de openbaring, het begin van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En niet, wat dikwijls gedacht wordt, daarmee is dan zijn koninkrijk op aarde gevestigd. Nee, dat kan ook niet, want er is dan geen Jeruzalem meer. Het is verwoest. En er vindt ook niet een alternatieve intocht in Jeruzalem plaats vervolgens, want er is geen Jeruzalem meer. Het kan helemaal niet. Het moet allemaal nog beginnen. Het herstel, terugverzameling van Israël, bekering van het volk, de verzameling van het volk. Nee, buitenslands, in de woestijn, net als in het verleden, in de dagen van Mozes, de verzameling van het volk in de woestijn en vervolgens de uitzending van 144.000 dienstknechten Gods, die het evangelie prediken aan alle volkeren enzovoorts. Dat komt daarna allemaal. Maar daar hebben we het over een volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd.